opkomst van het internet was eerst gewoon zorgen dat je een website hebt waar je spullen op staan en waar je dingetjes op staan. Dan deed je gewoon wat je moest doen. En de aandacht ging ook heel veel naar websites op dat moment, want er was nog niet zo heel veel social media waar wij met z'n allen de hele dag op actief waren.
Welkom bij een nieuwe Funnel Visie podcast. Ik ben Joran Jorritsma en ik zit tegenover Niels Olivier.
Zitten we weer.
Misschien goed om eerst eventjes terug te blikken naar de vorige twee podcasts waar we eventjes snel toelichten voordat we bij de nieuwe beginnen. De eerste podcast hebben we het gehad over de basis van een marketingstrategie en de verschillende fases die daarbij gepaard gaan.
Ja, het 7-stappen model eigenlijk, hè?
Ja, en de vorige podcast ging over het onderzoeksfase. Ja. Vanuit de onderzoeksfase kan je kijken van oké, welke stappen moet ik zetten, welke onderzoeken moet ik doen om uiteindelijk de juiste stappen te zetten in een later stadium.
Ja.
En vandaag gaan we bouwen en beginnen we bij een fundament.
Wat je zegt, we hebben de eerste, eigenlijk doen we het in 7 stappen, dit seizoen eigenlijk van de podcast. En dat zijn de 7 stappen die wij ook aanhouden bij het bouwen van een duurzame marketingstrategie voor bedrijven. En tot nu toe hebben we eigenlijk alleen maar theorie besproken en nog weinig eigenlijk de inhoud ingegaan. Ja, vandaag is denk ik de eerste dag dat we echt gaan kijken naar hoe ga je zo'n strategie bouwen.
Ja.
En met alles, net als je een huis bouwt, je begint bij de fundering. Dus zo noemen wij het ook altijd, de fundering.
Ja, en de onderzoeksfase ging er meer over hoe moet die fundering eruit zien. Want uiteindelijk wil je weten wat voor type zand het is, hoe hoog het gebouw moet worden, et cetera.
Ja.
En nu gaan we beginnen met daadwerkelijk bouwen van die fundering.
Ja.
En daarbij gaan we eerst beginnen met de website.
Ja. Ja, kijk, misschien leuk voor de kijkers. Van we hebben wel gezegd van we willen een podcast maken die het complexe simpel maakt. Of tenminste, om gewoon ook inzicht te geven in hoe doe je dat nou eigenlijk. De laatste 10 jaar zie je gewoon dat de hele online wereld eigenlijk ontploft is. Zoveel software, zoveel tools die op de markt worden gebracht. Zoveel kanalen waar je zichtbaar op kan zijn. Zoveel dingen die je met je website kan doen.
Ja, en ook zoveel verschillende methoden om je website te bouwen natuurlijk.
Precies. Er zijn zoveel CMS-systemen, noem je dat dan, waar je een website in kan bouwen.
Ja.
Laten we
anders eventjes de belangrijkste systeem bespreken waar je in je website kan bouwen. WordPress.
Ja. Ja, je ziet eigenlijk dat, ik denk zo'n tussen de 60% en 70% van alle websites worden in WordPress gebouwd.
Wereldwijd.
Wereldwijd, ja. Dus dat is niet voor niks natuurlijk. Want net als dat je in alle markten zie je op een gegeven moment één bedrijf eigenlijk. In dit geval dan is WordPress een bedrijf. In ieder geval, je ziet dat in alle markten ontstaat op een gegeven moment een soort favoriet waar de meeste mensen wel bij terechtkomen.
Ja.
En dat is voor het bouwen van website is dat WordPress.
Natuurlijk heb je ook andere systemen wat veelal wordt gebruikt.
Ja.
Alleen het is heel duidelijk dat WordPress het meest wordt gebruikt. En dat heeft ook een hele belangrijke reden. En dat is?
Je kan er veel meer mee koppelen, zeg maar. Het is veel meer software omheen ontwikkeld, waardoor je in het ecosysteem van het internet, om het zo maar te zeggen, dus al die kanalen die er zijn, alle dingen die je kan met een website. Heel veel software is al ontwikkeld voor wat je makkelijk met WordPress eigenlijk kan toevoegen aan je strategie.
Ja.
Dat heeft zijn voordelen en zijn nadelen, want vaak is extra code of extra dingen toevoegen aan je website zorgt wel dat die wat vertraagt. Maar in de meeste gevallen, en dat is puur onze mening eigenlijk, weegt dat wel op tegen de nadelen van een eigen CMS, een custom CMS eigenlijk te gebruiken.
En het voordeel van WordPress is ook dat het allemaal heel snel aanpasbaar is. Want je hebt natuurlijk veel verschillende mogelijkheden. En het zorgt er ook voor dat je vanuit de data die je verzamelt, straks met een juiste marketingstrategie, ook snel je website kan aanpassen tot een website waarbij je gaat doen wat de kijker of de bezoeker vraagt.
Ja. Wij kijken heel erg naar de klantreis en heel erg naar de verschillende fases daarin. En hoe kun je nou iemand bereiken en uiteindelijk klant maken.
Ja.
En voorheen zit dat met name in de nou ja, in de website. Dus vanaf jaren geleden was de website gewoon het belangrijkste. Wat het nog steeds wel is. Maar het speelveld online is gewoon heel erg veranderd. Dus voorheen was het, je maakt een website. Je zet daarop je producten of je diensten. En je vertelt wat over je bedrijf.
Ja.
Verder, als je nog wat innovatief bezig was, dan zorgde je nog wat voor dat het in Google wat zichtbaar was.
Ja, nu heb je ook nog alle social media kanalen die je ook moet gebruiken naast je website.
Ja, en dat is de grootste verandering. Want de komst van het internet, de opkomst van het internet, was eerst gewoon zorgen dat je een website hebt waar je spullen op staan en waar je dingetjes op staan. Dan deed je gewoon wat je moest doen. En de aandacht ging ook heel veel naar websites op dat moment. Want er was nog niet zo heel veel social media waar wij met z'n allen de hele dag op actief waren. En nu zie je langzaam dat steeds meer van de tijd ook naar social media verschuift. Steeds meer van de aandacht die wij online besteden verschuift naar de social media kanalen.
Ja.
En ook nog deels naar Google natuurlijk. Maar het belang of de tijd die we op websites besteden is wat aan het verminderen. En het belang van de social media is wat aan het toenemen. En dat is een beetje gechargeerd natuurlijk. Maar dat betekent wel dat je ook moet nadenken van hoe ga ik mijn strategie nou inrichten. Want uiteindelijk kun je wel alleen op je website focussen. Maar je wil juist dat er een goede doorloop komt van die kanalen, van die social media kanalen naar je website.
En welke kanalen die ik allemaal kan gebruiken, die komen naar voren in de onderzoeksfase, dat we in de vorige podcast hebben besproken. En deze podcast gaan we meer in op het instellen van de juiste basis. En daar beginnen we bij de website. Maar je hebt naast de website ook nog heel veel andere methoden die je moet instellen voordat je daadwerkelijk de website gaat bouwen.
Ja. Nou ja, misschien is dat nog wel, dat wordt het iets technischer van, maar ja, het is ook, ook, uiteindelijk is dat het ook natuurlijk. Kijk, wat je eigenlijk wil is, je wil je website koppelen aan bijvoorbeeld advertentiekanalen of aan de social media kanalen en aan bepaalde systemen waar je dingen mee kan meten. Dat is uiteindelijk, dus je wil je website een soort centraal stellen en daar wil je allemaal dingen aan koppelen, zodat er een soort logische klantreis ontstaat.
Ja.
En die ook meetbaar is straks. Want dat is uiteindelijk de laatste podcast die we in dit seizoen gaan doen, om ook echt alles te gaan meten.
Ja, en hoe je daarop kan aansturen.
Ja, precies. Dus alleen in deze fase wil je het echt zo maken dat je het kan meten.
Ja, dus je moet bepaalde mogelijkheden of een bepaalde toepassing in je website installeren, om uiteindelijk ook ervoor te kunnen zorgen dat jij kan sturen op die gegevens.
Ja.
Dat we in podcast 8 uit mijn hoofd gaan bespreken.
Ja, precies. Dus en het belangrijkste is in dit geval, wat wij tenminste heel vaak gebruiken daarvoor, is Google Tag Manager.
Ja.
En dat is eigenlijk zie het als een soort emmer waar je alle, dat noemen ze dan cookies en pixels en dat soort dingen. Dan gaan we zo wel even iets verder op in. Die gooi je daarin en die plaats je eigenlijk op je website. Voorheen moest je eigenlijk voor elke software codes in je website plaatsen. En dan moest je vaak ook met een developer daarvoor samenwerken. En dat was heel vrij technisch. En tegenwoordig kun je met Google Tag Manager, dat is eigenlijk een eenmalige code die je in je website plakt.
Ja.
En dan kun je vanuit dat programma, daar kun je dan alle, bijvoorbeeld Google, LinkedIn, Facebook, die programma's kun je dan via Google Tag Manager eigenlijk koppelen aan je website.
Ja, en dan heb je cookies, die laten, cookies zegt het al, die laten, als de bezoeker op de website komt, laat die een soort van kruimeltjes achter. En dat haalt Tag Manager er allemaal uit, zodat je dat vervolgens ook kan analyseren.
Ja, dus eigenlijk al die platformen zoals Google, zoals Facebook, LinkedIn, en heel veel andere, Mailchimp, zijn eigenlijk praktisch alle software werkt met een soort, cookie, tracking pixel.
Misschien is wel een mooi voorbeeld. Als jij een webshop hebt bezocht en je hebt een bestelling, was je mee bezig en je hebt al een bepaald product heb je in een winkelbandje geplaatst.
Ja.
En je gaat volgens klik je hem gewoon weg, gewoon echt op het kruisje. En je gaat daarna weer naar de website toe en dan staat dat bestellingje staat nog steeds in dat winkelmandje.
Ja, en ook als je dan bijvoorbeeld op Telegraaf of nu.nl kijkt, dan zie je dus ook dat, nou, dan zie je opeens jouw producten die je hebt bekeken, zie je aan de rechterkant in een advertentie staan.
Ja.
En dan zo kan ze zijn Telegraaf dat van mij weten.
Zo kan je zo zijn dat je, Nike schoenen wil kopen, maar alleen vervolgens Adidas schoenen aan de linkerkant ziet staan.
Ja, nou ja, ja. Als je het niet goed. Ja. Nou ja, kijk, uiteindelijk, ja, dat noemen ze dan retargeting.
Ja. En, nee, maar dat is wel wat de mogelijkheid van van Tag Manager biedt, om dat uiteindelijk in te kunnen stellen.
Ja, dat is eigenlijk het soort brug. Zie het als een brug tussen de kanalen en je website.
Ja.
En wat er op jouw website gebeurt, dat kan dan een Google, een Facebook, een LinkedIn, die kunnen dat meten. Dus die kunnen het gedrag van jouw bezoeker, kunnen ze eens meten en daar kunnen ze iets mee doen. Of die data hebben ze en dan kun jij vervolgens zeggen, hey, ik wil adverteren naar mensen die dit en dit op mijn website hebben gedaan. Ik wil adverteren op mensen die lijken op.
Zullen we eerst even kijken naar de, want we gaan zo meteen even hebben over de retargeting en advertenties. Zullen we eerst eens behandelen over hoe je het kan analyseren? Want je hebt natuurlijk deze gegevens, die kan je ophalen, maar vervolgens moet je het ook kunnen analyseren.
Ja, ja, kijk, uiteindelijk, wat we zeiden, dat de Google Tag Manager is een soort brug.
Mm-hmm.
En daar koppel je eigenlijk je software die je gaat gebruiken aan. En die software die je gaat gebruiken, dat zijn onderwerpen die we natuurlijk ook komende podcast gaan bespreken. Maar er zijn een aantal dingen die je al gelijk eigenlijk wil gaan installeren, omdat je dan data kunt verzamelen. En als je pas later dat gaat installeren, dan heb je eigenlijk nog niet de data om iets zichtbaar mee te maken.
Ja, net, dus zoals, je nog niet echt keuzes net zoals je een code in de website moet installeren voor de Tag Manager, heb je ook mogelijkheden die je moet installeren op de website om uiteindelijk te kunnen analyseren.
Ja, dus het meest gebruikte software daarvoor is Google Analytics.
Ja.
Dus dat is eigenlijk de software waar je het gedrag van mensen op je website kunt analyseren. Dat is dus ook zo'n software die je via Google Tag Manager kunt installeren.
Ja. Dus en doordat je die hebt geïnstalleerd, kan je zien van oké, welke pagina's worden bekeken, hoe lang zijn mensen op de pagina's geweest, vanuit welke kanalen komen de bezoekers.
Ja, ja, en dat is dus eigenlijk wat je, als je Google Analytics al vroeg installeert, dan heb je dus, dan verzamelt hij vanaf dat punt al data. En als je dan langzaam natuurlijk de volgende stappen uit de volgende podcast gaat opbouwen, dan kun je ook echt zien wat er gebeurt op je website. En dan kun je ook echt zien of wat je doet succesvol is.
Ja.
Blijven mensen langer op de website? Bekijken ze meer pagina's? Komen er meer mensen uit kanalen waar jij je best voor doet? Nou, en in een later stadium ook, dan wordt het wel wat complexer van, is dat je ook kunt meten van, stel jij bent een bedrijf die verkoopt, stel je bent een boekhouder, ik zeg maar wat, en je hebt een pagina op je website waar je mensen mee wil overtuigen om contact met jou op te nemen. Dus eigenlijk leads te genereren. Dat gebeurt meestal via een soort contactformulier of meestal een contactformulier. En dan kun je ook met Google Analytics kun je instellen dat je kunt meten als iemand dat doet. Dus als iemand een contactformulier verstuurt. Ja, en dat kun je met doelen. Dus je kunt doelen aanmaken in Google Analytics. En als je die doelen hebt aangemaakt, dan kun je dus vervolgens kijken van, er zijn deze maand 10 de mensen die een contactformulier hebben ingevuld. En die mensen komen uiteindelijk uit Google of uit LinkedIn of uit Facebook. En dan kun je dus gaan analyseren van, hey, die leads die ik heb binnengehaald, waar komen die nou vandaan? En is dat succesvol of is het niet succesvol?
Ja.
Dus daarmee creëer je eigenlijk de... Dus wat we nu eigenlijk aan het bespreken zijn, daarmee creëer je de mogelijkheid om later je funnel eigenlijk te gaan analyseren.
En naast dat je analyseert van wat op je website gebeurt, heb je ook nog een traject ervoor dat Google biedt. En dat is zoekgedrag.
Ja.
En daar heb je Google Search voor.
Ja, Google Search Console. Dat is ook een software die je eigenlijk in een vroeg stadium gewoon wilt koppelen. Dat gaat eigenlijk over SEO. Dus het gaat over hoe zoekmachines, wat mensen intypen in de zoekmachines, wanneer ze op jouw website komen.
Want in Google Search Console kan je bijvoorbeeld kijken van oké, welke zoektermen worden gebruikt, welke posities sta ik in Google, hoe vaak wordt het zoekwoord bekeken.
Ja.
Hoe vaak ben je vertoond en hoe vaak hebben ze dan geklikt?
Ja, en wij zitten natuurlijk als een soort nerds elke dag een beetje te kijken van hoe zit dat nou? En voor onze klanten van waar kunnen we nog winst behalen?
Ja.
En dat zijn ook... Ja, dat...
En daar zijn Google Analytics en Google Search Console een hele belangrijke methode om uiteindelijk op basis van die data weer te kunnen sturen wat de volgende stap is.
Ja uiteindelijk... Dat is het spelletje wat je speelt. Uiteindelijk wil je kijken van wat is... In de vorige podcast hebben we bijvoorbeeld gekeken... Wat is mijn markt? Hè? Wat is mijn doelgroep? Waar zoekt die naar? Als je dat weet... Je hebt een soort onderzoekje gedaan van waar zoekt mijn doelgroep naar? Dan kun je in Google Search Console kijken. Word ik daar al op gevonden? En wat zijn nog meer zoekwoorden die mensen gebruiken? Hoe vaak? Hoeveel mensen klikken naar mijn website in plaats van naar andere websites? Dus dat is eigenlijk een soort van... Ja, een soort Excel-sheet eigenlijk, maar dan in een mooi design. En waarbij je ziet wat er gebeurt eigenlijk vanuit Google richting jouw website. En dat is weer belangrijk om daar beter uiteindelijk in te worden.
Ja, laten we nu weer teruggaan op die advertenties. Want je hebt de website je hebt een juiste programma gekozen om de website in te bouwen.
Ja.
Je hebt de juiste tools van Google... Of trouwens misschien ook wel goed om te vertellen, Bing of andere zoekmachines, die hebben ongeveer dezelfde soort functies. Dus we hebben het nu over Google, alleen dat geldt ook voor een zoekbrowser als Bing.
Ja, dat zijn soortgelijk, alleen je ziet wel dat gewoon veruit het meeste via Google gaat. En dan automatisch gaat daar toch de meeste focus naartoe. Alleen het principe is hetzelfde op Bing.
Ja, dus we hebben de website, vervolgens hebben we de functies van Google of Bing of dat soort zoekbrowsers hebben benoemd, of die hebben we geïnstalleerd.
Ja.
Dan ga je naar advertenties.
Ja.
Stel je wil adverteren.
Ja.
Dan gaan we het hebben over pixels.
Ja, het wordt wel een technische podcast zo.
Zo.
ik hoop dat we nog een beetje dat we het een soort complex een beetje simpel maken, wat ook ons doel is. Maar pixels en cookies en dat soort dingen, dat zijn gewoon technische onderwerpen. En dat zijn eigenlijk de manieren die Facebook of LinkedIn gebruiken om data te verzamelen.
Ja.
Waardoor ze dus gerichter voor jou een advertentie kunnen laten zien.
Ja, dus stel je gaat in Facebook een pixel plakken of installeren.
Ja, dus Facebook geeft jou een pixel en die installeer je op Google Tag Manager. En die meet op jouw website wat er gebeurt. Zo kun je het zien.
En vervolgens kan jij inderdaad precies zien van hoe kan ik ervoor zorgen dat ik de juiste advertenties op de juiste plek laat zien. En hoe ik dat op de juiste manier kan instellen.
Ja, dus die pixel verzamelt, laten we Facebook bijvoorbeeld als voorbeeld nemen. Die pixel die verzamelt eigenlijk data op jouw website. En dat kan data zijn van de type websitebezoekers die je op je website hebt. Dus dat kan bijvoorbeeld locatie of dat soort data zijn. Dus dat geeft Facebook een soort idee over jouw doelgroep. Facebook verzamelt eigenlijk een soort idee over jouw doelgroep op basis van wat die meet. En dat idee, daar kun je tegen Facebook zeggen van ik wil naar mensen adverteren die lijken op die doelgroep die ik zie. Dus dan weet Facebook van ik zie dat dit de doelgroep ongeveer is op de website. Dus ik ga in in alle data die ik over de gebruikers van Facebook heb, ga ik kijken welke mensen lijken nou op jouw doelgroep. En daar ga ik een advertentie die jij gemaakt hebt, die ga ik aan hun laten zien.
Ja, en dat is ook wel waar dat is ook echt waar Facebook, bedrijven als Facebook en Google hun geld mee verdienen.
Ja.
Om te zorgen dat ze zoveel mogelijk data hebben om uiteindelijk zo effectief mogelijk te adverteren voor de klant.
Ja.
Want als klant zijnde, als je adverteert, betaal je Facebook geld. En Facebook gaat daarna kijken van dit is jouw doelgroep. Dus ik wil de advertentie aan deze mensen laten zien.
Ja.
En hoe gerichter Facebook kan doen, hoe effectiever het wordt, hoe meer jij bereid bent om ervoor te betalen. En dus Facebook meer geld gaat verdienen.
Ja, dus dat is precies dat. Data is voor Facebook heel veel geld waard. Want hoe succesvoller Facebook voor jou, voor mij, als of voor ieder bedrijf kan zijn, hoe meer wij geld in Facebook willen steken.
Ja.
En hoe meer Facebook daaraan verdient.
Ja, en dan hebben we het nu over Facebook, maar dat geldt natuurlijk ook voor Google. En, Instagram is ook van Facebook, alleen dus ook voor Instagram. Ja. Zo heb je nog andere kanalen als Marktplaats, als Pinterest en dat LinkedIn, soort dat soort zaken.
Ja, dus dat is gewoon het verdienmodel, of tenminste 90% van het verdienmodel van dat soort bedrijven. En dus met die pixels verzamelen ze data, waardoor het makkelijker wordt om te adverteren. En dat is iets wat waar je Facebook eigenlijk als bedrijf zijnde mee kan helpen door die pixel te plaatsen op jouw website. Want daardoor maak je het Facebook en jezelf gemakkelijker om effectief te kunnen adverteren. En dat is ook het voorbeeld wat je net gaf van de retargeting. Dat je een product bekijkt en later die weer op een andere website terug ziet komen.
Ja, want je hebt Facebook laten weten van, hey, ik ben op zoek naar sneakers.
Ja.
Dan kan je vervolgens, het kan het vervolgens zo zijn dat je Adidas sneakers aan het bekijken bent, terwijl je aan de rechterkant een advertentie hebt van Nike sneakers.
Ja, dan zijn bijvoorbeeld websites als Zalando of dat soort type websites, die verzamelen via de pixels van Facebook of Google of andere, verzamelen ze eigenlijk die data van wat jij aan het bekijken bent. En dan kunnen ze bijvoorbeeld die sneakers laten zien op Facebook of op Telegraaf of nu.nl. Want dat is misschien nog goed om te zeggen. De advertenties die je op Telegraaf of nu.nl ziet, dat gaat allemaal via Google.
Ja.
Dus dat Google koopt eigenlijk ruimte op websites.
Ja, en de websites die stellen dat weer beschikbaar.
Ja, en daar krijgen daar een vergoeding voor.
Ja, dus stel je bent een heel groot platform, bijvoorbeeld je maakt hele mooie blogs en je krijgt heel veel mensen op de website, dan kunnen die blogs uiteindelijk geld verdienen doordat zij advertentieruimte verkopen aan Google.
Ja. Dus dat is een beetje het systeem zoals het werkt. En met die retargeting, dus met die pixels, dan kan Facebook jou, of Google kan jou advertenties laten zien van dezelfde producten of inderdaad vergelijkbare producten waar je misschien ook in geïnteresseerd bent.
Ja, en doordat ze dat weten, is de effectiviteit van een advertentie ook vaker succesvol, waardoor Facebook ook weer meer geld kan vragen.
Ja, dus het is eigenlijk een soort win-win of situatie die je creëert.
Dan, maar,
daarom. Ja.
Oké, dit was dan de basisfundering.
Ja.
De volgende podcast gaan we het hebben over hoe we een website gaan opbouwen. Daar gaan we echt aan de slag in de zin van wat zijn de psychologische factoren in bijvoorbeeld de website? Hoe moet je ervoor zorgen dat je een fundering maakt voor
voor je website. Ja, dus eigenlijk gaan we kijken naar welke vragen mensen hebben als ze op de website op een website komen en hoe je een website vormgeeft inhoudelijk, dus niet qua design of dat soort dingen, maar echt inhoudelijk van wat moet er nou op je website staan om klanten anno 2021 te kunnen bedienen op de manier hoe wij tegenwoordig tot een aankoop komen.
Yes, dat is iets voor de volgende podcast.
Ja.
Even kijken weer eventjes in de camera.
Ja,
en dan sluiten we hem af. Ja. We hopen dat jullie de volgende keer weer erbij zijn. En bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.
Yes.
Vond je het nou een leuke podcast? Abonneer dan op het kanaal. Dat kan hieronder om niks te missen van de volgende podcast.